Lokale omroep Baarle. Lokale omroep Baarle. Te gast bij.
Goedenavond, beste luisteraars. Allemaal weer van harte welkom in dit gastbijprogramma. Wij zijn nog steeds in de studio en wij is Marcel Thomassen en Rian Fuzenek en ondergetekende Johan Staes nog steeds achter het plexiglas. En onze gasten mogen wij nog steeds thuis bellen. En wie hebben wij vandaag als gasten? Dat zijn er in totaal vier. Wij beginnen dadelijk met onze wethouder Nico Somme. En daarna bellen we, want technisch lukt het niet helemaal om ze beide in de uitzending te krijgen, met de kunstenaar Tim Hoefnagels over zijn onlangs geplaatste kunstwerk De Poort van Baarle. Als tweede onderwerp hebben we Leo Voeten in de uitzending. Hij gaat ons iets vertellen over de hondenontmoetingsplaats die gepland is aan het Ruiterpad. En ik kan u verzekeren, Leo is niet blij. En als laatste in de uitzending, en die is hopelijk wat blijer, hebben we Fonne Gulliks, de voorzitter van de kerkfabriek van de Remigiuskerk. En die gaat ons iets vertellen over het wel of niet openstellen van de kerk. Maar ik denk dat we ondertussen al de eerste gasten in de uitzending hebben. En Rian, volgens mij is onze wethouder aan boord.
Als het goed is wel, dan is hij helemaal hierin, zeggen we wel eens. Nico?
Ik ben er.
Nou, blij jou te horen, stem te horen. Goed. Ja, dus vorige week heeft dus de plaatsing van het kunstwerk op het Belslijntje, de hoogte van de Boschoversweg, de draai daar plaatsgevonden. En dat was dus een heel werk, laat ik het zo zeggen. Toen ik het voor het eerst zag, toen was de vraag van, ja, dat is toch wel heel iets aparts. En ja, toen vroeg ik me af van, hoe vindt Nico het zelf?
Hoe ik het zelf vind?
Ja.
Nou, ik weet nog goed, toen ik begon als wethouder, nog niet zo lang daarna, had ik een gesprek met Tim Hoefnagels. Want het project dat eigenlijk loopt sinds 2017, toen Belslijntje 150 jaar bestond. Dat was eigenlijk de aanleiding geweest voor heel het verhaal. En ik weet nog goed dat hij in een van die eerste gesprekken te vroeg hem ook van, goh, hoe gaat er dat eigenlijk uitzien? Hè? Hoe moet ik me dat voorstellen? Want dat is wat lastig als iemand dat tegen je vertelt en dan wat tekeningen. En toen zei hij, nou geloof me, je gaat het heel vet vinden. Daar waren ze woorden volgens mij toe. En ik moet zeggen, daar heeft hij wel gelijk in. Ik vind het echt wel, ik vind het mooi. Het spreekt mij wel aan, moet ik zeggen.
Ja, het is echt iets apart. Dus het komt een beetje
bijzonder, ja. Zonder meer.
Ja, zonder meer. En toen vroegen we onszelf van, wat is eigenlijk het beleid van het college ten aanzien van de kunstwerken? Want dat was me niet meer precies duidelijk.
Nou, het is niet zo dat we een uitgebreid beleid hebben rondom kunstwerken. Het is zo dat sinds, en dat doe ik even uit mijn hoofd, volgens mij ergens 2013-2014... De raad heeft besloten om de verfraaiing van de openbare ruimte, zoals dat zo mooi heet. Mm. Dus los van het groen en bloemenmanden en et cetera, wat je kunt bedenken bij de buitenruimte, om ook kunst daaraan toe te voegen. En daarvan te zeggen van, nou, laten we dan jaarlijks, als we een positief resultaat hebben bij de jaarrekening, een klein deel daarvan reserveren om te komen tot een potje, zal ik het maar even noemen, waarmee we kunst in de openbare ruimte kunnen financieren. En tegelijkertijd is daar ook bij besloten om een adviesgroep kunst in het leven te roepen die daar het college dan bij de uitvoering in adviseert. Dus gewoon, ik bedoel, het college zijn ook maar bestuurders die toevallig op die stoel zitten, zal ik maar zeggen. En dan is het ook wel goed om een degelijk advies te krijgen van mensen die kijk op kunst hebben, die daar ervaring in hebben, die daar meer thuis in zijn. Dus dat is toen op die manier in het leven geroepen. En dat heeft ertoe geleid dat er een aantal kunstwerken de afgelopen jaren zijn geplaatst. Denk aan de Hondjesbank hier aan het einde van de Willem-Alexanderstraat. Maar het verplaatsen van de Terminus heet die, geloof ik, bij het bordes van het gemeentehuis.
Dus Nico, als ik je even mag onderbreken. Het is dus niet meer zo, zoals het lang geweest is, dat er bij het aanbesteden van grote openbare werken een soort van 1%-regeling was?
Nee, als je kijkt naar waar dit uit gefinancierd is en hoe dit tot stand is gekomen, dan is dat zoals ik dat zojuist zei. En daar valt ook dit project onder, zeg maar, onder die noemer en met die aanleiding.
Ja, zoals en wie net zit, zei vanuit. Ja, ik snap het. En wie zit er dan in die adviescommissie? Want dat moet toch wel een hele kunstzinnige commissie zijn. Zijn dat ook mensen met een kunstzinnige achtergrond?
Ja, even los van de naam, want dat zegt op zich niet zoveel. Nee, het zijn wel mensen met een ervaring en die thuis zijn in kunst en daar kijk op hebben, daar zich in bewezen hebben. Je kunt ze overigens ook volgen, want voorheen was het een adviesgroep zonder status, om het zo maar te zeggen. En op een gegeven moment is dat een stichting geworden. We hebben ook een eigen Facebookpagina, Kunst in Baarle. Ik weet niet, dat is volgens mij ondertussen ook wel een beetje een begrip. En ja, daar zitten gewoon verschillende mensen achter die ons daar ook in adviseren. En dat die samenstelling kan ook veranderen. Het is niet dat het allemaal vaststaat wie of wat het zijn. Het gaat er gewoon om dat je vanuit verschillende invalshoeken kunst, zinnig zal ik maar even zeggen, die adviezen krijgt.
Ja. En dan is het natuurlijk de vraag van hoe komt zo'n kunstwerk tot stand? Worden er randvoorwaarden voor neergezet ergens? Waar moet zo'n ontwerper zich gaan aanhouden?
Het mag natuurlijk niet aanstootgevend zijn, Rian.
Nee, zeker niet.
Nee, kijk, uiteindelijk is het altijd de bevoegdheid van het college, zeg maar, om een knoop door te hakken over een kunstwerk. Dus als je kijkt even naar het kunstwerk Poort van Baarle, zoals nu geplaatst is. Nou, dan heb je dus 2017, 150 jaar Bels Lijntje. De adviesgroep heeft toen geadviseerd van het zou het kader mooi zijn om met dat themajaar ook een kunstwerk te realiseren. Er zijn dan verschillende kunstenaars geselecteerd. We hebben een fietstocht gemaakt over Bels Lijntje, et cetera. Ik zal je heel de geschiedenis in die zin besparen. En die hebben dan ook vrijblijvend ideeën ingediend. En daar is uiteindelijk een keuze uitgemaakt uit de ideeën. En daar is het kunstwerk zoals het er nu uiteindelijk, weliswaar niet in 2017, maar in 2021 is ondertussen al komt te staan. Dat is daaruit gekozen. Dus de adviesgroep samen met de gemeente hebben dan één idee geselecteerd. En volgens is de kunstenaar, in dit geval Tim, die zo die tekst spreken, dat verder uit gaan werken. Aha. Dat is eigenlijk de aanleiding geweest. Met uiteraard alle wat je zegt, Johan, aanstootgevend, et cetera. Ja, daar wordt natuurlijk wel naar gekeken of het enigszins past, om het zo maar even te noemen. Los van de smaak, hè, want je kunt er verschillend naar kijken.
Ja, en dan is natuurlijk de vraag van, zo'n kunstenaar die gaat aan het werk. En tot hoever mag die dan gaan? Wat betreft bijvoorbeeld de kosten of zo? Want er moet toch wel iets geraamd zijn, neem ik aan.
Ja. Nee, bij de start van het kunstwerk, dus zijn ideeën, die worden vervolgens verder uitgewerkt. Daar komt een raming bij. En op basis van die raming neemt het college een besluit. Dus destijds, in 2017, is dat besluit genomen. Dus ten aanzien van het ontwerp en de daaraan verbonden kosten, die geoffereerd zijn door in dit geval Tim Hoefnagels als kunstenaar.
Ja. Een aantal mensen hebben natuurlijk al wel ergens de prijs opgevangen. Maar wat ik dan zo hoor in de wandelgangen beluisteren, dan vinden ze het toch wel duur, laat ik het zo zeggen.
Ja,
wat is kunst nou wel of niet duur? Dat is de vraag.
Daar een prijs op plakken is natuurlijk per definitie lastig. En, kijk, het is ook niet geld wat ik elke dag in portemonnee heb zitten. Dus als je daarmee vergelijkt, dan is het veel geld. Daar ben ik het mee eens. Aan de andere kant, om een idee te geven, maar dat kan Tim straks wel beter uitleggen. Hier zitten bijvoorbeeld een duizendtal technische werktekeningen aan vast. Hè? Dus degene die uiteindelijk het staal geconstrueerd heeft, die heeft het aan de hand van 1000 werktekeningen moeten uitwerken. Nou, als ik jou dan, daar hoef ik niet voor te rekenen, waar je dan een arbeidsuur loon hebt, et cetera. Dus het is ook maar net, inderdaad, ik denk dat mensen die het heel erg mooi en aantrekkelijk vinden, zullen zeggen van, ik snap ook dat het wat kost, om het zo maar te zeggen. En een ander zal inderdaad schrikken van het bedrag. De eerste keer dat ik gewoon het bedrag las, dan denk je ook, dat is een boel geld. Ja, dat zal iedereen hebben, denk ik. Ja,
we gaan dadelijk meteen, Nico, het aan Tim vragen of dat hij er rijk van geworden is.
Ik denk dat best mee valt, Johan.
Dat denken
kan
wij ook.
Kan ik je al vertellen.
Ja, precies. Ja. En, maar gelet ook, we willen natuurlijk ook de kunstenaar zelf aan het woord laten.
Ja, zeker.
Moeten we het helaas afronden. Kun je misschien nog heel kort zeggen wanneer gepland is dat de onthulling plaatsvindt, de officiële onthulling?
Als je het weet, Johan, dan mag je het zeggen. Ja. Want dat hangt van iets af waar ik en jij ook vrees ik helaas helemaal geen invloed op hebben. We hebben wel afgesproken bij de oplevering dat we een onthulling gaan laten plaatsvinden. En het liefst uiteraard zo snel mogelijk. Maar wanneer dat is, dat moeten we echt even afwachten. Maar zodra het kan, gaan we hier zeker wel extra aandacht aan besteden en een onthulling plannen.
Ja, en terecht. Hartelijk dank. Wij gaan nu dit gesprek beëindigen. En met dezelfde lijn, Nico, gaan wij Tim Hoefnagels bellen. En ongetwijfeld weer tot horens in onze uitzending. Dankjewel.
Joef, fijne uitzending nog. Hoi, hoi.
Nico, bedankt.
Joe.
Ja, en terwijl onze technisch producer Marcel Thomassen Tim Hoefnagels gaat bellen. Rian, wil ik toch eigenlijk wel weten wat jij er zelf van vindt?
Ja, ik was aanwezig toevallig bij de plaatsing van het kunstwerk. Laat ik het zo zeggen, toen hing het nog in de steigers, ja, met een grote hijskraan. Nou, ja, de manier waarop het op zich vond ik het, ja, het ziet er heel mooi uit. En met name toen al die lantaarns aangebracht waren, toen werd het steeds mooier, laat ik het zo zeggen. En dan vraag je je af van de kleuren, past het er allemaal? Maar ja, als je dat zo bekijkt, dan wordt het echt iets moois, vooral dat gele glas. Ja, ik was er toch wel een beetje van overdonderd, laat ik het zo zeggen. Dus,
ja, en we hebben geen tijd meer om aan mij, dat jij aan mij vraagt wat ik ervan vind. Ik vond het ook indrukwekkend, want we hebben Tim Hoefnagels himself aan de lijn. Welkom, Tim, in onze uitzending.
Goedenavond.
Nou, Tim, blij uit Budel dat je helemaal ons hebt kunnen bereiken. Ja, en dan vragen de mensen hier in Baarle-Nassau natuurlijk van, wie is nou eigenlijk Tim Hoefnagels, de kunstenaar van het hele mooie stuk op het Belslijntje?
Wie is Tim Hoefnagels? Zoals je net al aankondigde, ik ben eigenlijk van Budel-Dorpplein. Ik woon ondertussen in Eindhoven. Wat wil je nog meer weten, Rian?
Nou, hoe oud je bent?
Ik ben onlangs 32 geworden, begin van de maand.
Kijk eens aan, dus we hebben te maken met een hele jonge kunstenaar.
Dat klopt, ja.
En dan is natuurlijk de vraag van, in dat vak waar jij dan in zit, hoe kom je daarin terecht? Zonder als beeldende kunstenaar een bepaalde opleiding, of hoe zit het?
Ja, ik ben afgestudeerd aan de kunstacademie in Den Bosch, Sint Joost. Hoe kom je daar terecht? Ik was vroeger, dacht ik, best goed in tekenen, totdat ik op de kunstacademie terecht kwam. En toen zag ik dat er heel veel mensen heel veel beter zijn in tekenen dan ik. En dus ben ik beeldhouwer geworden.
Oh, dat is wel anders. Maar ja, er kwamen hier nog wel, ik heb wel gelezen, ergens nog duizenden tekeningen aan te passeren het eruit te komen.
Nee, het is zo, die tekeningen, het hele beeld is eigenlijk opgebouwd uit onderdelen. En daar zijn allemaal technische tekeningen van gemaakt. Tegenwoordig gaat het allemaal met lasers en dat wordt automatisch gezet. En het is eigenlijk, zo is het een grote blokkendoos die helemaal in elkaar gelast is.
Ja, misschien daar toch meteen op inhakend, Tim. Er heeft al een publicatie in ons weekblad gestaan vorige week. En daarin zeg jij ook van, iedereen die eronder doorrijdt of loopt, die mag zijn eigen verbeelding gebruiken. Mm-hmm. Om er iets in te zien. Wat heb jij met name bedoeld, als je het nou puur over jouw persoonlijke ideeën bij het kunstwerk spreekt?
Misschien moet ik even bij het begin beginnen dan. Ik ben uitgenodigd door de adviesgroep Kunst in Baarle. Ja. Zoals Nico Sommer net ook al zei. En heb ik een keer over het Belslijntje gefietst. En wat ik heel tof vond, is die bomen die zo naar elkaar toe groeien. Er werd een soort tunnel. En eigenlijk al mijn werk begint eigenlijk wel vanuit de omgeving. En dat was hier dus ook weer het geval. En ik wilde eigenlijk hiermee een soort idee creëren. Van een soort entree, een soort stationshal, iets in die richting. Op het moment dat je er onderdoor fietst, dat je ook op gaat vallen. Dat je eigenlijk al de hele route onder iets door aan het fietsen bent. Dus dat je eigenlijk de bomen of eigenlijk alles in de omgeving daarmee in één keer anders inkleurt. Dus dat bedoelde ik eigenlijk met je verbeelding laten werken. Of dat ik in ieder geval mijn best doe om die verbeeldingskracht van de toeschouwer aan te spreken. Dat je op die manier een beetje ook naar je omgeving gaat kijken. En dat meer is of meer kan zijn dan dat je normaal gesproken ervaart.
Ja. Nou, wat dat betreft vind ik dat je daar wel in geslaagd bent.
Ik ben er zelf, Rian, ik ben zelf toen hij geplaatst is twee dagen achter elkaar gaan kijken. Want ik denk, nou, we krijgen de kunstenaar in de uitzending. En de eerste keer was bijna met schemer. En dan heeft het iets indrukwekkends, hè? Iets onheilspellends. Ja. Mm-hmm. En de volgende dag was 's ochtends tussen 11 en 12 en toen scheen de zon. En dan zie je inderdaad dat gelige licht, hè, door, ja, ja, boven. En dus ik snap wel wat je zomaar zou bedoeld kunnen hebben. En het is toch wel typisch ook, Tim, dat wij doen daar natuurlijk ook aan mee, dat mensen dan ook altijd zich afvragen, wat zou dat nou gekost hebben? Ben je er rijk van geworden?
Nee, als je rijk wil worden, moet je van alles doen behalve kunstenaar worden. Daar, en zeker in Nederland is dat een heel slecht plan.
Ja, vroeger had je de BKR-regeling, maar ik weet niet ook of die er voor kunstenaars geldt.
Dat is allemaal afgeschaft. Mijn generatie heeft daar niet meer meegemaakt.
Ja, elke maand zagen we die schilderijen binnenkomen op het gemeentehuis. Dus.
Ja, dat is wel voor mij dat studeren is daar afgeschaft. En valt op zich wel van te zeggen. Moet ik wel zeggen, wat ik wel erg jammer vind, is de kaalslag in de cultuursector. En niet zozeer over inkomen, waar ik me meer zorgen over maak, is ook het feit dat er op educatief gebied erg weinig gebeurt. Of dat we het niet voor elkaar lijken te krijgen om mensen enthousiast te krijgen voor kunst. Of te leren kijken naar kunst. Omdat ik wel oprecht vind dat kunst heel veel kan bijdragen aan de samenleving. En dat is misschien nog wel het meest jammere daaraan.
Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Want er valt nog wat onder kunst. Zelfs muziekgezelschappen en componisten enzovoorts allemaal. Iedereen leidt daaronder. En wat dat betreft...
Ja, precies. Maar ook, we hebben hier ook jullie zijn bijvoorbeeld radio-enthousiastelingen. Gewoon eigenlijk in principe alles waar mensen enthousiast van worden, vind ik, daar moet voor gestreden worden. En dat geldt zeker voor kunst of eigenlijk iedere vorm daarvan.
Ja, ja, misschien toch nog even, Rian. Want kunst mag ook spraak maken, hè? Als je begrijpt wat ik bedoel. En dat lukt jou hier ook weer. Hè? Er wordt over gesproken. En dan mooi is natuurlijk altijd voor- en tegenstaanders. En wat zie jij erin en wat zie je er niet in? Maar je hebt al eerdere kunstwerken geplaatst tijdelijk, hè, in ons dorp.
Mm-hmm. Twee dagen aan in de Burgemeester de Grauwstraat hebben we ooit iets zien staan.
Was dat ook van jou, het paard met de tractor?
Ja, dat was ook een beeld van mij, ja. Ja, dat was tijdens kunst langs een Belslijntje, de groepsexpositie. Ah, ja. Ja, dat was inderdaad ook een beeld van mij. En die boot bij de Sint-Janshoven, die was
ook
van mij, ja.
Ja, en dan op een gegeven moment heb je het zelf dan in gedachten van, nou, dat moet het gaan worden. En dan komt het nog op de uitvoering op aan, hè. En heb je dan bepaalde bedrijven op het oog dat je zegt van, nou, die kunnen dat misschien wel, of ik heb daar wel goede ervaringen mee, want het lijkt me toch een hele uitdaging.
Ja, dat is natuurlijk wel een dingetje. Normaal gesproken doen wij eigenlijk alles zelf. Ik eigenlijk, maar bijvoorbeeld mijn vader, die is al werknemer van de maand sinds mijn afstuderen, die is er normaal gesproken altijd bij. En dat was nu niet het geval. En ja, dat komt voornamelijk omdat dit mijn eerste permanente werk is. Dus dat was wel even een zoektocht. Dat je een aannemer weet te vinden die daar ervaring mee heeft. Zowel in beeldende kunst als in cortenstaal. En waarvan je het idee hebt dat ze samen met mij de vertaalslag konden maken van ontwerp naar tastbaar beeld. Dus ja, dat was inderdaad al even een zoektocht.
Want dat cortenstaal, Tim, dat gaat ervoor zorgen dat hij helemaal gaat verroesten, hè? Helemaal gaat oxideren.
Ja, klopt. Er komt één patineerlaag komt er uiteindelijk op en dan sluit hij daardoor weer, heb ik me laten vertellen, sluit zichzelf weer af. Of kan er geen zuurstof van bij, waardoor hij dus niet door gaat roesten. Dus op het moment dat hij die laag heeft. Die verkleurt in de loop der jaren wel steeds donkerder. Wat ook wel belangrijk is voor het beeld. Of ja, in ieder geval dat een hele roestbruine kleur heeft, dat is wel belangrijk.
Het beeld gaat mee ontwikkelen in de tijd.
Ja, daar komt het neer.
Ja. Ja, en dan komen we toch terug nog even op, als we het over kleuren hebben, over de kleur van het glas. Want het, ja, dat springt er wel zo mooi uit. Is het eigenlijk glas of is het plastic? Of,
Ja, het is een kunststof inderdaad.
Een kunststof, dus het is vandalisme bestendig.
Ja, tot op zekere hoogte natuurlijk.
Ja, dat is bij al dat soort dingen. Ja.
Om het even bot te zeggen, alles kan kapot natuurlijk. Ja. Dus,
en aangezien het zit in lantaarns, komt er bijvoorbeeld nog elektrisch licht of iets dergelijks bij? Of,
Nee, daar is in ieder geval in het ontwerp niet van uitgegaan. Dat was ook in het begin al vrij snel duidelijk. We zaten daar ook met een vleermuizenpopulatie. Dus daar is in het ontwerp verder niet van uitgegaan.
Oh nee, dat is heel duidelijk. Ja, en dan zo'n kunstwerk, dat komt op een gegeven moment af. En gezien de tijd die je er nou allemaal in besteed hebt, je bent inmiddels al bezig met een nieuwe opdracht ergens? Of,
Normaal gesproken werk ik ook voor festivals. Dan is het op het moment natuurlijk ook wat rustiger. Het loopt nog wel door. Er beginnen weer dingen op te starten, zo moet ik het zeggen. Mm. De boot die bij Sint-Janshoven staat, die gaat rond mei wordt die weer geplaatst in Esbeek. En zo is er ook weer een tijdelijke tentoonstelling. En zo is het eigenlijk hopen dat het allemaal weer een beetje
op gang komt. Ik zeg, Esbeek op zich is al een kunstdorp bijna, hè?
Ja, dat is echt een aardig deel, ja.
Als ik die rondgang daar maak. Nou,
ja, Tim, je hebt zeker hiermee je visitekaartje afgegeven. Wederom, zouden we bijna zeggen. En wij willen jou ook namens de radio van harte feliciteren, ook met het resultaat. Gelet op de tijd gaan we over naar een stukje muziek. Kun jij aangeven wat jij gevraagd hebt om te draaien?
Oh ja, ik mocht een plaatje kiezen van Jan. Ja. Ik heb gekozen voor Loli de Zeur van Glenn Hensert. Waarom? Ik vind het heel tof aan het nummer. Het ritme is heel stevig. Het bouwt heel langzaam op. En uiteindelijk komen daar er komt van alles bij. Een blazerssectie die gaat fanatiek te werk. En het toffe aan Glenn Hensert is, als hij met zijn hele band aanwezig is, dan schuwt ook hij het grote gebaar niet. En dus ik vond het eigenlijk wel mooi aansluiten.
Ja, ik zie onze technicus Marcel, die zie ik even wanhopig kijken, want volgens mij heeft hij net een ander nummer.
Nee.
Oh, hij loopt vast en dat hoort natuurlijk ook bij de Vrije Radio, om het zo maar te zeggen. We gaan kijken of we het kunnen draaien. En of dat de apparatuur wil meewerken. Er mag af en toe ook eens iets misgaan. Dat zal bij jou in de tijd met het kunstwerk ook wel eens gebeurd zijn, denk ik.
Wij waren ook iets later. Dus ik weet hoe het...
ja. Maar ik hoor de toon al wel. Nogmaals, hartelijk dank. Gefeliciteerd.
Tim,
en ongetwijfeld
proficiat. En ja, bedankt voor de inbreng.
Dag Tim.
Ja.
Tot ziens.
Oké, tot ziens. Dag.
Ja, dames en heren, u bent nog steeds te gast bij. En terwijl de muziektonen van de muziek, lievelingsmuziek van Tim Hoefnagels langzaam wegsterven, zoals dat heet, schakelen we over naar het volgende nummer. En dat is Leo Voeten. Volgens mij, Leo, ben jij in de uitzending?
Ja, ik ben in de uitzending. Hoor je mij al?
Ja, wij
horen jou heel goed.
Wij horen jou heel goed. Ja, Leo, nogmaals welkom. Ik heb aangekondigd dat jij een beetje boos bent namens de buurt. En dat notabene, heel Nederland die wil graag een hond hebben om uit te laten 's avonds. En jullie zijn er helemaal niet zo blij mee.
Nou, zo zou ik het zeker niet willen zeggen. En boos is een wat groot woord. Maar in ieder geval minstens ernstig bezorgd. Ja, wat is er aan de hand? Wij wonen hier in de buurt. Ruiterpad, Spoorpad, Bospad enzovoort enzovoort. Hier tegenover ligt een flink grasterrein, een speelplein, een groenvoorziening voor de wijk. Zo is hij destijds ook gecreëerd. En wat schetst onze verbazing? Ik denk in augustus, september ongeveer, worden er bij een aantal bewoners in de wijk, worden er enkele flyers in de bus gestopt. Met de mededeling, we gaan een hondenontmoetingsplaats oprichten.
Wat is dat, Leo? Wat is dat, Leo? Een hondenontmoetingsplaats?
Ja, dat was voor ons ook een verrassing natuurlijk. Dat blijkt een afgesloten ruimte te zijn. Van een enkele honderden vierkante meters, denk ik. Omzoomd met een hekje. En dan kunnen daar honden losgelaten worden binnen dat hekje. En dan kunnen honden daar spelen, lopen, snuffelen. Ja, vul zelf maar in.
Ja, ja. Dus eigenlijk een beetje wat ze ook bij de hondenclub hebben.
Ja, maar dat is dan toch, laat ik zeggen, meer aangestuurd. Daar is toch vooral lesgeven en zo, hè. Lesgeven, trainen. En dit is, binnen het afgesloten deel vrijheid, blijheid voor de hond, om het zo te zeggen. En het baasje of de baasjes, die staan erbij en kijken ernaar en genieten van hun honden.
Maar het feit dat er mensen bij jullie in de buurt daar een flyer van kregen, dat betekent ook dat er een initiatiefgroep is in Baarle van mensen die blijkbaar behoefte hebben aan een dergelijke hondenontmoetingsplaats.
Ja, blijkbaar. Was voor ons ook nieuw. Nou, in die flyer werd dat gemeld en werd gevraagd om op een zaterdagmorgen op het terrein samen te komen. We werden uitgenodigd. En daar zijn we met een aantal mensen naartoe gegaan. Daar is door de, wat ze noemde, initiatiefgroep, een viertal mensen, is gezegd wat de bedoeling was. En wat achteraf blijkt, de groep die is al geruime tijd in overleg met de gemeente. En de gemeente die steunt hun initiatief.
Nou, maar het zijn mensen uit Baarle?
Het zijn geen mensen uit Baarle. Ze zijn erbij, voor zover wij weten. Maar er is iemand uit Roosendaal bij. Iemand uit Ullecote. En twee mensen uit, ja. Wij weten niet of ze uit Baarle komen. We kennen ze niet. We zien ze niet. Maar blijkbaar komt toch zo'n initiatief zo naar boven. Nou, de bedoeling blijkt achteraf dat de gemeente tegen de initiatiefgroep gezegd heeft: jullie moeten overeenstemming vinden met de buurt.
Draagvlak creëren heet dat, geloof ik.
Draagvlak creëren. Nou, dat is op die zaterdagochtend in elk geval niet gebeurd. Want de mensen uit de buurt, die waren valikant tegen het creëren van een hondenuitplaats. Althans, op die plek.
En wat zijn dan de belangrijkste bezwaren, Leo, die jullie hebben?
Ja, de bezwaren die liggen er eigenlijk in dat die ruimte op dit moment multifunctioneel gebruikt wordt. Sporters, spelende kinderen, veel gebruik door kinderopvang, dansende senioren soms. Echt een multifunctioneel gebruik. Bovendien is het verder de groenvoorziening ten dienste van de wijk en de bewoners waar ook weer heel veel jonge kinderen zitten. Eigenlijk wordt die ruimte opgeofferd voor een hele kleine specifieke groep, waarvan we niet weten wie het zijn, of amper weet wie het zijn, en zeker ook niet wie het zijn in aantallen. Is daar behoefte aan? Waarvoor is dit initiatief? Dat wordt ons ook niet duidelijk gemaakt.
Maar als ik je even mag onderbreken, Leo, ik kan me er toch iets bij voorstellen dat op het moment dat de gemeente die aanvraag krijgt, want hier zullen ook wel investeringen aan te pas komen, kan ik me voorstellen.
Ja, zeker.
Dat de gemeente dan ook zal kijken. Want hier zijn toch procedures voor. Jullie zullen dan toch ook gehoord worden. Hoe werkt dat dan eigenlijk? Is dit een burgerinitiatief?
Dat is toch ook wel een deel van de animositeit in de buurt eigenlijk. Wij hebben zelf initiatief moeten nemen. De gemeente heeft de buurt nooit bevraagd, nooit geïnformeerd. Wij zijn via dus die flyer en die bijeenkomst op de hoogte gesteld. En wat hebben we toen gedaan als buurt? We zijn hebben toch wel een afspraak gemaakt met de wethouder. En daarin zijn meningen uitgewisseld. En daar zijn ook afspraken gemaakt. Wat gebeurt er? Onder andere voor vervolggesprek. Wat gebeurt er? Dat vervolggesprek komt er niet. Nee, diezelfde week ligt er een besluit van het college dat het vastgesteld is.
Oké.
Okay. Dus dat ligt natuurlijk niet lekker.
Nee. En hoe hebben jullie dat vernomen? Uit de krant? Of?
Nee, er is voor gebeld. Door een ambtenaar dat het college dit besluit genomen had.
Nou, dat is dan wel heel raar.
Dat is heel raar, ja. Wij zijn dus van tevoren niet geïnformeerd door de gemeente dat dit zou gebeuren. Het is overgelaten aan die groep om draagvlak te creëren. Die draagvlak is er totaal niet. En toch wordt dit besluit genomen, ook nog zonder een, naar onze mening althans, duidelijk overleg met de omgeving.
Maar is het dan zo, Leo, dat de gemeente, even nog los van dat ze de procedure en de afspraken met jullie niet respecteren, maar dat de gemeente dan blijkbaar heeft besloten van, nou, we hebben hier 4 initiatiefnemers, we hebben een paar mensen die er langs wonen die er tegen zijn, dat ze dat afwegen? Of bestaat jullie, hoeveel bezwaarmakers zijn er eigenlijk?
Ja, nou, dat gaat natuurlijk rondzingen in de buurt. En er is een initiatief vanuit de buurt om te komen tot een bezwaarschrift. Want ja, op enig moment moet je het formele traject in. En inclusief mails, maar ook inclusief hele formele bezwarenondertekening, hebben wij ruim 100 mensen die als het ware zich hier tegen verklaren.
100 mensen?
Ruim 100.
Oké.
Okay. Ja, en dat is een onderdeel natuurlijk van de bijlage bij het bezwaarschrift dat we in gaan dienen.
Ja, en krijgen jullie nu alsnog die kans? Want hoe werkt het nou procedureel?
Ja, er komt elke gemeente kent, of de meeste gemeenten kennen een bezwarencommissie, zoals dat heet. En daar kun je op grond van bepaalde besluiten van het college of de raad kun je bezwaren indienen. En wij hebben zo'n bezwaar ingediend. En dan gaat die commissie dan mee aan de slag. En die, dan moet je allerlei stukken inleveren. En die zal straks wellicht hoor en wederhoor toepassen. En dan zullen onze argumenten nog eens benadrukken. Hè?
Ja, maar toetst die de procedure of toetst die ook de inhoudelijke kant?
Die toetst denk ik ook de procedure. Maar in ieder geval de inhoudelijke kant.
Ja. Nou. Want ik heb wel eens begrepen dat als het een burgerinitiatief is, dat daar de gemeenteraad dan over besluit?
Ja, dat klopt. Men noemt het een burgerinitiatief. Maar het kan geen burgerinitiatief zijn, omdat inderdaad aan de gemeenteraad daar een besluit over moet nemen.
Ja.
Dus wat dat betreft rammelt het dan nogal wat kanten. En voelen wij ons ook sterk in het bezwaar wat we aangetekend hebben.
Ja, dat begrijpen we.
Maar voelen we ons ook niet lekker bij hoe de procedure gelopen is.
Ja, je voelt je niet serieus ingenomen. Ja, dat komen we niet zo vaak tegen in Baarle-Nassau. Dus laten we hopen dat dat nog een andere wending krijgt. Wat er dan wel eens gevraagd wordt aan bezwaarmakers. Stel dat de behoefte er wel is, hè? Dat twijfelen jullie aan. Maar stel dat er in Baarle, laten we zeggen, ook tientallen mensen zijn die dit graag zouden realiseren. Zijn er dan alternatieve locaties in Baarle? Nou, zijn jullie misschien niet de eerste die daarover moeten staan, maar...
Nee. Kijk, Baarle, de vraag is überhaupt, is een hondenuitlaatplaats, of een hondenontmoetingsplaats, zo moet ik het noemen, is die nodig in een dorp, een relatief klein dorp, veel buitengebied, veel groen, veel mogelijkheden voor baasjes om een hondje los te laten lopen. Is dat überhaupt nodig? Maar dat is niet aan ons om dat te beoordelen. Daarvoor is politiek en bestuur.
Ja, want je
als
ziet...
het nodig is, ja, dan denk ik dat de gemeente toch niet zonder onderzoek een initiatief honoreert. En voor zover wij weten is er door de gemeente geen onderzoek gedaan. Althans, ook dat is ons niet bekend.
Ja.
Wij hebben van de gemeente daarover ook nooit iets gehoord.
Ja, ja, het is dat we met wethouder Somme hebben gesproken over de poort van Baarle. Die is overigens ook bij jullie in de buurt, dacht ik, Leo.
Ja.
Dat is aan de andere kant van het spoorpad. Daar gaan we jou nou niet over bevragen. Of je mooi vindt en wat je ervan vindt. Maar we zullen zeker nog wel kansen krijgen om een van de wethouders hier ook over te spreken. Wij hopen dat hier toch ook wel wat licht in komt. Dat jullie je serieus genomen voelen door het college. We willen jou hartelijk danken voor het toelichten van het bezwaar wat er leeft in de buurt.
Ja.
En we hebben ondertussen begrepen dat best wel bij veel mensen leeft.
Ja.
We hebben jou ook gevraagd om een muzieknummer. En toen heb jij er een viertal nummers doorgegeven. En volgens mij heeft Marcel, want die lieten we toen kiezen.
Ja.
Heeft hij het eerste de beste, Life is Life, genomen?
Nou, dat is prima. Ik heb er geen speciale bedoeling bij, welk nummertje dan ook. Het zijn muziekjes die ik allemaal leuk vind en die wellicht veel luisteraars, en hopelijk in ieder geval veel luisteraars leuk vinden. En die een beetje bij mijn tijd passen.
Ja, heel goed. En we hadden even nog het idee om Who Let the Dogs Out te draaien, maar dat hebben we toch niet gedurfd, Leo.
Ja, ik vind dat er iets te weinig melodie in zit.
Ja. Hartelijk dank en succes met jullie actie.
Maar bedankt.
Dankjewel.
Bye.
Succes met jullie programma.
Dank je. Life is life. Live is live, luisteraars, op verzoek van Leo Voeten hierbij te gast bij. En met deze muziek gaan we na deze muziek de kerk in, om het zo maar te zeggen. Met onze volgende gast, doet ons genoegen, Fonne Gulliks. Welkom.
Goedenavond, Johan.
Jij hoort ons luid en clearly, om het zo maar te zeggen.
Ik hoor jou luid en duidelijk.
Ja, helemaal goed.
Je hebt een hele mooie echo op de achtergrond.
Hoe komt het?
Dat weet ik niet.
Nee, maar heb ik hier de radio af. En nu?
Nu is het weg, want als de radio uitstaat, dan is het sowieso weg.
Ja, is sowieso weg. Dan zet ik de radio eventjes af. Hè.
Maar het is altijd wel mooi om een fabrieksdirecteur te spreken, want jij bent voorzitter van de kerkfabriek. Dat is toch een mooi woord in België?
Ja, dat is een prachtig woord, hè, Johan.
Ja.
Directeur van de kerkfabriek.
Ja.
Echt, maar de kerkfabriek staat er op het moment niet zo lekker voor. Dat weet jij ook misschien wel en dat zie je ook wel in de media. Maar waar ik eigenlijk voor een beetje voor opkom, is het volgende. We zitten, als u weet, dat we de laatste misviering gehad hebben op 29 oktober van vorig jaar. Dus je kunt zien hoe lang dat er geleden is dat er in de kerk nog een echte misviering geweest is. Buiten één begrafenis die we een paar weken geleden gehad hebben. Maar verder is de kerk dicht.
En was dat verplicht?
Er komt niks
Vonne,
binnen.
Vonne,
was we zien geen parochianen.
Vonne,
er komt geen cent in het vakje, om het zo te zeggen.
Als ik jou even mag onderbreken, Vonne, was dat verplicht omdat de kerk dicht ging?
Ja, de kerk die is verplicht dicht gegaan. Hè. Er is een tijd geweest in België dat de kerk dicht ging. Nu is er sinds heel kort, dus nog niet lang, hebben we een bericht gekregen van de bisschop dat we nu terug een viering mogen gaan doen voor slechts 15 personen.
Zo.
Dus 15 personen. En daar wordt ook strikt, van de week heb ik de minister daar zelfs nog over gehoord, daar wordt strikt de hand aan gehouden. 15 personen. Eigenlijk vinden wij dat een beetje triestig, want als je ziet wat er op de tv in de winkelstraten loopt, daar kunnen ze over de koppen lopen in Antwerpen. En wij mogen in onze kerk 15 personen toelaten voor een misviering.
Ja, terwijl het in Nederland.
Dus nu hebben wij in overleg, samen met meneer Pastoor en met kerkbestuur en parochieteam, hebben we toch besloten dat we vanaf volgende week, zaterdag 6 februari, gaan we starten met de nieuwe misviering, allee, gewoon de misviering wekelijks op zaterdag en op zondag, maar beperkt tot 15 personen. We moeten daar, ik heb er straks ook telefoon gehad of gebeld naar de politie. En heb ik gezegd tegen de politie, we hebben één gezin en die bestaan uit plusminus 4 personen die altijd aanwezig zijn. Mogen die als één bubbel beschouwd worden of zijn het, nee, CTIC, 15 personen zijn 15 personen. Dus wij willen dat gaan doen, maar daar moeten we ook streng optreden. En dat vinden we eigenlijk wel erg voor onze parochianen. Stel dat er 17 er nog door 4 of 5 voor de deur staan, ja, dan mogen we die helaas niet binnenlaten.
En hoe ga je dat doen, Fon?
Nou, ik heb in overleg met meneer Pastoor, hebben we het zo besloten, ze dus vanaf, we gaan kijken, zal iemand van het parochieteam of zo, die zal aan de ingang staan en we zullen gewoon tellen 15 personen. En dan zeggen we, ja mensen, we doen de deur dicht, we gaan de deur dicht doen. Want het mag niet. Stel dat er controle komt, dan kost het per persoon €250 die de klant moet betalen. Nou, en normaal mogen ze bij ons een euro in het bakje gooien, maar €250 is toch een heel ander bedrag. Dus we moeten daar moeten we gewoon streng in zijn. Dat is, we vinden het heel erg, we hebben ook liever een volle kerk. Dat begrijpt u ook wel, maar het mag niet. Het mag gewoon van de wet, mag het niet. Dus we mogen nu niet door het rood licht rijden, mogen we ook niet, dan krijg je ook een ding. Dus dit is ook gewoon een wet die door de minister van de week nog verteld is op de tv.
En van tevoren aanmelden?
Dat zou kunnen, hè. Dat zou eventueel kunnen. Hmm. Maar dan, dat is nogal omslachtig om dat te gaan doen. Dus dan, ik weet ook niet, we zijn er nog niet 100% uit. Hoe dan we dat eventueel op kunnen lossen? Dat we zeggen van, nou mensen, jullie mogen zaterdag 15 komen en een andere groep zondag 15. Daar zijn we nog niet helemaal uit, maar we gaan wel in alle geval terug een misviering krijgen.
Wat je misschien zou kunnen doen, ik heb het idee dat het in Nassau ook zo werkt.
In Nassau is het met inschrijving, hè?
Ja, dan kun je inschrijven met
30 personen.
Ja, 30 in de zaal.
Dan zijn er 30, ja, maar wij maar 15, hè?
Ja, maar juist, je zou kunnen laten inschrijven op de site of gewoon laten bellen. Kijk, het kerk, mensen die nu naar de kerk willen, dat publiek is natuurlijk ook weer niet zo groot, want ik denk dat ook veel ouderen dat toch bang van
zijn. Dat zou natuurlijk eventueel een optie zijn. Het is goed dat je daaraan denkt. Misschien hebben we nog anderhalve week tijd om dat een beetje in het vat te gieten en bekend te maken. Maar we gaan in elk geval 6 februari gaan we terug open, dus niks aan te doen. En dan zitten we natuurlijk ook met de As Woensdag, hoe dat we dat op gaan lossen, dat is ook weer een heel gegeven natuurlijk. Want er zullen mensen zijn die de askruisje komen halen, hoe dat we daar op gaan lossen. Dat moeten we eigenlijk zelf een beetje uitzoeken nog. Maar het voornaamste is dat de kerk na 29 oktober terug open gaat.
Misschien weet ik nog wel iets om de capaciteit te vergroten van... Ik weet nog dat ik als leerling van de Belgische school... In de vaste elke dag naar de kerk mocht, 's ochtends, om een stempeltje te krijgen. En daar konden dan weer prijzen mee verdienen later.
Ja.
En dus als jullie...
Ik zit er aan te denken, dan kregen we een stempelkaartje, hè?
Ja, zeker. Ik heb er ooit
nog... En ik kreeg een stempeltje.
Ik heb er ooit
misschien
nog...
is dat ik heb er ooit wel nog... om dat een keer opnieuw in te gaan voeren, nou weer heel dat corona gebeurde misschien.
Ja, ik heb er ooit een vlooienspel mee gewonnen. En,
Ja, we kunnen een spel of zo.
Ja, die hadden we nog geen thuis, gelukkig.
Ik denk niet dat we onze parochianen zo ver krijgen dat die nog meer een kaartje afkomen voor een stempeltje in de kerk te halen, denk ik.
Nee, maar als je 40 dagen mis zou doen, dan... Ja, ik weet wel dat dat niet kan, maar dan...
De 40 dagen vast een tijd, hè?
Ja, dan heb, je, 600, toen, dan heb je capaciteit van 600 kerkplekken.
Ja, maar ik weet nog, in mijn jeugd, in mijn jonge jaren, dat is al een heel tijdje geleden... Dat er enkele weken zo'n missiepater kwam. En dat was dan een missieweek. En dan zat de kerk staanvol. Dan moest je echt heel vroeg zijn of je had geen plaats meer in de kerk. Maar dat is allemaal verleden tijd. Dat hopen wij wel. En meneer Pastoor, die vindt het ook wel. Die is wat dat betreft een klein beetje. En ik kan dat ook inbegrijpen. Dus die wil zijn best doen en alles. Maar waar zijn onze gelovigen? En die heeft dan de periode meegemaakt, natuurlijk 25 jaar in Cameroen, waar de kerken altijd boemvol zitten. Al moeten die mensen op de blote voetjes 5 kilometer komen, komen ze nog naar de kerk. Maar dat is hier al lang voorbij gestreefd. Dus die volle kerken, dat zullen we hier niet meer meemaken. Maar we willen toch wel een steentje bijdragen, nu met heel dat corona gebeurt. Het is toch allemaal zo'n hectische toestand om terug de kerk open te gaan doen.
Ja, Fon, dan had ik nog een vraag. Dat speelt met name in Nederland meer. Het zingen in de kerk, dat is in België wel of niet toegestaan?
Nee, niet toegestaan.
Niets.
Wij mogen geen koor. Dat mogen we niet doen.
Oh, dat is...
Wij hebben eigenlijk wel het genoegen, en dat is heel interessant. We hebben hier een meisje die iedere zondag in de kerk komt van die familie. Hmm. En die heeft een ongelooflijke stem. Die kan fantastisch zingen. Die zit, denk ook, bij het jongerenkoor enzovoort. Is onlangs in Tilburgs in een kerk moeten gaan zingen. En die laten wij dan zondags wel, dit is de laatste tijd toch altijd, omdat we geen koor meer hadden, dat zij 1 of 2 nummers zongen in de kerk. Een prachtige stem, echt waar, dus het is een juweeltje. En dat willen we wel laten doen. Maar net is ook de kachel aansteken in de kerk. We hebben van die verwarmers, hebben wij vorig jaar aangeschaft. Want om een kerk warm te krijgen, ja, dan moeten we 1,5 dag stoken eerder ze heel warm is. En voor 15 personen is dat niet haalbaar. Ja, als die personen dan allemaal nog een gulden, of een euro in het zakje gooien, nou dan hebben we 15 euro. Dan kunnen we niet veel aan stoken, hè?
Nee.
Ja. Nee, dat is duidelijk. En we hadden het in het voorgesprekje er nog even over. België heeft natuurlijk een hele andere manier van financieren van de kerk.
Ja.
Dat moeten we bedenken bij de ministerie van Binnenlandse Zaken?
Ja, ik denk dat wel. Want wij kunnen gewoon met de schouder rondgaan. Maar in Nederland ligt het allemaal heel anders. Hè. Die betalen een bijdrage, geloof ik.
De actiekerkbalans, hè?
Ja, die is nu gestart.
Ja, dat is het net. En dat is bij ons niet. Wij gaan met een zakje rond en we hopen dat iedereen daar 1 euro in gooit. Voor op de bank te zitten, dus niet zoveel. Maar dat is onze enige inkomsten die wij op het moment hebben. Dus dat is heel weinig.
Dus de pastoor...
En als je weet, maar ja, er zijn zoveel zaken die stil liggen. Dan hoor ik dan denken, maar aan de horeca en zo, dat is allemaal nog veel erger. En al die andere gebeurtenissen, die dingen, met heel het corona gebeuren. Maar nee, wij willen toch wel terug proberen een klein beetje toch het kerkgebeuren een beetje terug op het punt te zetten.
Ja, en als jij...
En dat gaan we op die manier doen. En dan zullen we zien hoe dat we dat gaan doen met die 15 personen. Dus wij hopen op begrip van de parochianen stelt dat er nog eens 3 voor de deur staan. Dat we zeggen ja, ja, ja. Wat doen we ermee? Zullen we ze gauw binnenlaten en dan de deur op slot doen? Dan kan de politie niet binnen. Bij wijze van spreken. Hoe dat we dat op gaan lossen, dat moeten we zelf nog eventjes goed overwegen.
Ja, je hebt natuurlijk reclame gemaakt ook met een mooie zangeres in de iemand die heel goed kan zingen in de kerk.
Ja, ja.
Dus voor je het weet krijg je meer mensen dan 15 in de kerk, hè?
Ja, dus, dat is het net. We moeten wel heel voorzichtig zijn.
Ja,
daarom heb ik expres van de morgen contact opgenomen hier met de politie in Baarle-Hertog. Dan heb ik dat geval ook uitgelegd. En zei, ja, zie. Dat zijn nou eenmaal de wetten die het ministerie zegt. 15 personen in de kerk. Als je dan ziet dat de kathedraal in Antwerpen, die gigantisch nog veel groter is dan onze, mogen maar 15 personen binnen.
Laten we daarmee besluiten, Fon, dat de beste reclame die we straks kunnen lezen in de Gazet van Antwerpen is dat de politie moest de bevolking tegenhouden om in de kerk te kunnen.
Ja, en,
wij gaan,
misschien wel. Wij gaan hopen dat het zover komt, maar ik denk niet dat het zover zou komen.
Nee,
ik denk
dat
het
ook
allemaal
niet.
Wel opgelost wordt. Zo, hè. Ja. Nee, die 15 personen, dat gaat wel lukken.
Wij gaan
en dat de mensen onderling zelf zeggen, van, nou, ik ga deze week en dan ga ik misschien volgende week niet. Of zo, dat, we hopen op echt begrip van de parochianen.
Ja.
En dan moet dat best goed komen in deze moeilijke tijd.
Ja, en we blijven ook in deze strijd Brothers in Arms. En dat is het favoriete nummer wat jij hebt aangevraagd van de Dire Straits.
Ja, daar heb ik speciaal aangevraagd, Brothers in Arms. Dat hebben we nu deze periode toch wel heel hard nodig.
Ja, zijn mooie woorden. Fonne, hartelijk dank.
Fonne, bedankt.
Oké.
Succes met de kerk.
Tot ziens.
Ja, groetjes. Bye.
Mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands and always will be. Someday and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And
ja, beste luisteraars, het is altijd vervelend om zo'n prachtig nummer te moeten onderbreken. Maar we gaan het toch even doen om af te kondigen deze uitzending. Samen met Rian ontvingen wij wethouder Nico Somme en de kunstenaar Tim Hoefnagels om te spreken over het nieuwe kunstwerk aan het Belslijntje, de Poort van Baarle genoemd. En daar vlakbij ook zijn er plannen om een hondenontmoetingsplaats aan het Ruiterpad te organiseren. Maar daar is de buurt, en dat zijn ondertussen heel veel bezwaarmakers, helemaal niet blij mee, hebben we gehoord van Leo Voeten. En tenslotte hadden we de immer enthousiaste Fonne Gulliks aan de lijn over de kerkfabriek, maar met name over het weer openstellen van de kerk voor de Eucharistievieringen. En laten we hopen dat de politie in moet grijpen en dat er te veel mensen zijn. Maar dat gaat meevallen. Dank voor jullie aandacht en weer tot volgende week. Dank aan de gasten. Dank aan Marcel Thomassen, die weer het geluid verzorgde. Dank aan Rian.
En dank aan Johan.
Tot de volgende week.
Tot ziens.